Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Geliefde gemeente, genade en vrede zij u van God de Vader, die zondaren verkiest. Van God de Zoon, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En van God de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, gevende verlichte ogen van het verstand. Amen. Uit de 9e psalm willen we het eerste vers zingen. Ik zal met al mijn hart de Heere blijmoedig geven, lof en eer. Mijn tong zal mijn gemoed verzellen en al uw wonderen vertellen. En ook het tweede vers. Ik zal in u, mijn God, van vreugd opspringen in de geest verheugd. Psalm 9, het eerste en het tweede vers. Na de geloofsbelijdenis willen wij zingen met Psalm 40, het derde vers. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is het die het onbepaald getal van uw gedachten melden zal? Het 40e psalm en daarvan het derde vers. En over de gehele wereld verzamelt de Heere zich in kerk ten eeuwige leven. En in gemeenschap met die kerk doen wij belijdenis van ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. En ieder van u spreekt met mij in haar of zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van ons lichaam. En ik geloof het eeuwige leven. Amen. We mogen ook deze middag Gods heilig woord open doen en samen luisteren naar wat de Heere spreekt in zijn woord. En we doen dat deze middag vanuit de brief van Paulus aan de Galaten, hoofdstuk 4, en daarvan de verzen 1 tot en met 7. Galaten 4, de verzen 1 tot en met 7, en daar spreekt de Heere het volgende tot ons. Doch ik zeg, zo lange tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niets van een dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles. Maar hij is onder voogden en verzorgers tot de tijd door de Vader tevoren gesteld. Alzo wij ook, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen van de wereld. Maar wanneer de volheid van de tijd gekomen is, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren, verlossen zou. En omdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. En, overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de geest van zijn Zoon uitgezonden in uw harten, die roept, Abba, Vader. Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon. En indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam van God. Door Christus. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. Laten wij samen de God van het woord ook zoeken, biddend om zijn zegen en de werking van zijn geest. We willen deze middag ook aan de heren opdragen, de familie Paraschivoi. Zij zijn onder ons. En komende dinsdag is daar die speciale gemeenteavond voor dat diaconale project in Moldavië. En we willen dat werk en de familie aan de heren opdragen deze middag. Laten wij samen bidden. Heren, zo zijn wij opnieuw door u samengebracht op deze plek. En opnieuw deed u dat middelijkerwijs. U wilde daarvoor onze koster gebruiken om alles in de gereedheid te brengen en de deuren te openen. En u wilde daarvoor het middel van dit gebouw opnieuw ons ter beschikking stellen, zodat we ook een plek hebben om als gemeente samen te komen. En boven dat alles uit lag en ligt daar uw woord opnieuw. En doe het ons deze middag weer als een wonder beschouwen. Dat u spreekt door uw woord. En dat op dat tijdstip dat wij hebben gesteld, dat we hier in de kerk komen en dat woord gelezen wordt, we ook mogen weten dat het uw stem is die spreekt. En dat u ook deze middag dat evangelie dat nodigt. Dat de deur opent voor hen die buiten zijn. Dat dat evangelie weer door u tot ons wordt gebracht. Heren, wij danken u. Wij danken u voor uw niet aflatende trouw, waarin u ons steeds weer komt opzoeken met dat woord van uw liefde. Ja, de gave van uw liefde. En dat u, Heer Jezus, zoals we dat ook mogen belijden in het gewaad van de schrift, onder ons wil zijn. Geef ons dan daar ook genadig een indruk van deze middag, dat u in ons midden bent. U heeft het ook gezegd. Ook heel nadrukkelijk onderstreept waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik zelf aanwezig. Heren, doe ons dat ook bedenken als wij hier zitten en onze gaven straks geven, als wij zingen, als wij nu bidden, als wij luisteren en preken. Dan is het niet alleen maar zo dat de engelen hier in ons midden zijn, maar dat u zelf hier bent. En wil dat zo in ons hart en leven uitwerken, dat wij in eerbied en ontzag, ja, in wederliefde tot u hier samen zijn. En zo door uw geest worden bewerkt dat ons hart ook een hart is dat bidt, Heere, leer mij uw wegen. Wat wilt gij dat ik doen zal? Een hart dat onderwijs mag ontvangen. Wie u bent, wie wij zijn. Wie u bent voor een zondaar en hoe een zondaar aan u verbonden wordt. Ja, hoe de zaligheid, hoe het kindschap Gods, hoe het erfgenaam worden van God door Christus ook voor ons gaat gelden. Dat onbevattelijke wonder, Heere, dat u ons hier wil uitdelen, wat nooit meer vergaat. Wat zelfs als deze wereld in vuur en vlam gezet wordt en de elementen brandende zullen vergaan. Ja, als we gesteld worden voor de rechterstoel van u, de rechter van hemel en aarde, niet zal weggenomen worden van ons. Dat eeuwige, dat geestelijke. Heren, dan mogen we hier zitten om te ontvangen wat nodig is voor dit tijdelijke leven en voor het toekomende. En dan bidden wij of u met uw Heilige Geest zo wil werken dat we ook de wonderdaden van u deze middag niet alleen maar mogen horen, niet alleen maar mogen verkondigen, maar het ook tot op zekere hoogte mogen volgen met ons verstand, u bent toch ook die God die het verstand wil verlichten door uw geest? Maar dat we het bovenal mogen geloven. En dat het zo, ook deze middag, uw stem is die ons tot bekering roept. Die ons vertroosten wil. Die ons wil bemoedigen. Die uw kudde wil bijeenroepen en de weg wil wijzen. En zo komen wij u bidden om een zegen over deze dienst. Als wij een begin mogen maken, ook op grond van uw woord, met behulp van onze belijdenisgeschriften, om na te denken over die wonderen die u hebt gedaan om een zondig volk te verlossen. Dat is een heilsplan, Heere, dat kon alleen maar in uw goddelijke gedachten opklimmen. Dat kon alleen maar in uw goddelijke liefde ten uitvoer worden gebracht. En dat kan ook alleen maar deze middag in uw goddelijke wijsheid en genade ons deel gemaakt worden. En daar willen wij u om bidden. Opdat deze dienst ook uw lof mag vergroten en iets mag weer klinken als een echo van wat in de hemel u wordt toegezongen. De lof en de eer en de aanbidding en de kracht en de heerlijkheid en het koninkrijk. Laat deze eredienst, Heere, zo door u geleid daadwerkelijk tot uw eer zijn. En alles wat daarin ook gedaan wordt en ieder die daarin een taak heeft, ook door u zo geleid en begenadigd wordt om dat te kunnen doen. Kosterswerk, het ambtelijke werk, de organist van deze middag, de oppas bij de kinderen. Alles, Heere, heeft uw zegen nodig in de prediking, in het luisteren. Wilt u dat alles zo zegenen dat u er de eer van ontvangt? En als we dat hier voor deze dienst in onze gemeente bidden en voor hen die met ons meeluisteren thuis, die niet konden komen naar de kerk vanwege ouderdom of ziekte of om een andere wettige reden. Heren, dan bidden wij dat ook voor al die andere plaatsen in deze wereld waar uw woord uitgedragen wordt. Laat het mogen zijn naar de zin en de mening van uw geest, opdat uw koninkrijk wordt uitgebreid. Daar waar uw woord misschien voor het eerst wordt gebracht. Daar waar het opnieuw wordt geëvangeliseerd. Daar waar het met allerlei hulpverlening gepaard gaat om ook daadwerkelijk de noodlijdende medemens bij te staan. Heer, wil al diegenen die in uw koninkrijk werkzaam zijn, zegenen en gebruiken en bekwaam maken tot dat werk. Deze middag bidden we in het bijzonder voor het werk dat ook in Moldavië mag gedaan worden. En we dragen de familie Parashivoy aan u op. Dat u hen gedenken, ze zijn over en ze mogen hier nu zijn, ook in ons midden. Dat u hen geven wat zij nodig hebben, ook in deze weken van een stuk rust te mogen genieten, familie te mogen bezoeken, hun werk ook te mogen uitleggen en dat daar ook komende dinsdag in onze gemeente een avond voor is, zodat dat werk ook ondersteund mag worden met gaven die nodig zijn, zodat dat werk voortgang mag vinden. Heren, wij danken u voor de zegen die u tot hiertoe hebt willen geven, ook in dit land, in Moldavië. Maar heren, daar kan dat werk nog steeds voortgaan en het moet ook voortgaan. Wilt u dan ook geven dat dat wat nodig is om verder te mogen werken op die plek in uw wijngaard, in uw koninkrijk, dat dat ook beschikbaar zal zijn. Zegen, heren, degene die daar het evangelie mogen horen en die met dat evangelie bekendgemaakt worden. Dat ze ook verder onderwijs mogen krijgen. Ook het werk dat onder de kinderen gedaan mag worden en ook deze zomer weer zal plaatsvinden. Heren, wilt u het allemaal zo gebruiken en met uw geest zegenen, dat uw koninkrijk ook op die plek mag uitbreiden. En dat er nu al iets mag zichtbaar worden van wat we lezen in Openbaring en wat we geloven mogen. Dat er straks voor uw troon een schare, een groep, een ontelbare groep mensen zal staan die uit allerlei landen, volkeren, talen en naties zijn gekocht met uw bloed. Zo dragen we ook dit werk hartelijk aan u op en al het andere werk wat in deze wereld gedaan wordt. Tot uw eer, tot heil van mensen. Wij dragen de wereld met alle zorgen en alle vragen en alle nood en alle rampen en oorlogen en terreur en dreiging aan u op. Ontfermt u zich, Heer, over uw schepping. Ontfermt u zich over uw schepselen, de mensen op deze aarde. In het bijzonder hen die lijden, of die vervolgd worden om het christelijke geloof. Wilt u zo nabij zijn dat het oog omhoog en het hart naar boven mag worden gericht om van u hulp en gunst te vragen. Maar wilt u het ook daadwerkelijk dan geven op een wijze dat vervolgde christenen in vrijheid hun geloof zouden mogen belijden? Of dat honger wordt gestild of dat oorlogen ophouden? We bidden u om de vrede, Heere, uw vrede die gepaard gaat met recht. We dragen uw oude bondsvolk Israël aan u op. In het land Israël, of het Jodendom daarbuiten. Als we vanmorgen daar iets van hebben gehoord vanuit uw eigen woord, wilt u ze trekken tot de berg Sion, dat ook zij mogen komen tot Jezus, de middelaar van het nieuwe verbond en tot het bloed van de besprenging. Opdat zij ook in hem hun heil, hun zaligheid, hun hoogst geluk mogen gaan beschouwen. Zegen daartoe ook de evangelieverkondiging onder Israël. Denk aan uw belofte. We bidden voor allen die in hoogheid zijn gezeten, zoals uw woord dat noemt, die macht hebben om te regeren. We bidden voor burgemeester en wethouders. We bidden voor het provinciaal bestuur in ons land, ons landelijk bestuur, de regering, ons vorstenhuis, maar ook wereldleiders, zeker in deze tijd, waardoor met een enkel woord, gesproken door wereldleiders, zomaar ineens allerlei dingen in deze wereld in gang gezet worden of afbrokkelen. Heren, wij bidden om wijsheid van u, van boven. En wij bidden het voor hen die macht hebben om te regeren. Ze zijn in uw hand, Heren, en ze kunnen geen ding meer doen dan u toelaat. Wilt u ze dan ook zo gebruiken dat ze mogen dienstbaar zijn aan de vrede en aan de welvaart, maar bovenal aan de uitbreiding van uw koninkrijk. Zo leggen we al deze dingen aan u voor en bidden om uw zegen. Bidden om vergeving van al die dingen waar onze eigen zonden de oorzaak van zijn. En we bidden om de vergeving van de oorzaak van onze honger en kommer, die zonden. Wilt u ons aanzien in het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, en ons om zijnentwil al onze zonden en ongerechtigheid en schuld vergeven en bedekken. En ons horen, enkel en alleen, omdat Hij nu aan uw rechterhand is en daar altijd leeft, om voor zijn volk te bidden. Verhoor ons om Jezus wil. Amen. Het eerste en het derde vers uit Psalm 70 vormen de inleiding op de prediking. Psalm 70, de versen 1 en 3. Na het amen van de prediking zingen we deze middag nog twee andere versen uit Psalm 32, het vierde en het zesde vers. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. Gij omringt me, gij zult me voor benauwdheid trouw bewaren. Gij omringt me, daar gij mij in ruimte stelt. En het zesde vers, rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken, verheugd in God, naar waarde nooit te danken. 32, vers 4 en 6, na het amen van de prediking, krijgt dan ook gelegenheid om de Heer uw gaven te geven in de eerste rondgang voor de kerk, de tweede voor de zending, de derde is bestemd voor het orgelfonds, en bij de uitgang hangen de busjes voor het adoptiefonds. We willen deze middag verder luisteren ook naar het onderwijs dat we krijgen vanuit de Heidelberger Catechismus. En aan de orde is dan zondag 14. De tekst voor de prediking is uit Galaten 4, de versen 4 en 5. Maar wanneer de volheid van de tijd gekomen is, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat Hij, degene die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. En zondag 14 gaat dan verder met het behandelen van de geloofsbelijdenis, de 12 artikelen. En er wordt dan gevraagd, wat is dat gezegd die ontvangen is van de Heilige Geest? Geboren uit de maagd Maria. En dan antwoordt het geloof dat de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, de ware menselijke natuur uit het vlees en bloed van de maagd Maria, door de werking van de Heilige Geest aangenomen heeft, opdat hij ook het ware zaad van David zou zijn. Zijn broederen in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? En het geloof antwoordt dat hij onze middelaar is. En met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Liefde gemeente, we staan vanmiddag stil bij het begin van de weg die de Heer Jezus moest gaan om zondaren te verlossen. Het begin van de weg die met zijn naam te maken heeft. Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En dat is de weg die eigenlijk twee delen heeft. En de catechisanten die weten dat wel, de weg van de vernedering. Hij kwam uit de hemel en hij daalde steeds dieper af in een weg van lijden en sterven. En het tweede deel van die weg is de weg van de verhoging. Hij stond op uit het graf, de hemelvaart, het zitten aan Gods rechterhand nu en zijn wederkomst waar we naar uitzien. De weg die hij moest gaan om zondaren te verlossen is een weg van vernedering en verhoging. En hij moest die weg gaan. Die verlossing die moest tot stand gebracht worden, wilde er ooit voor gevallen Adamskinderen redding zijn, behoud zijn, zaligheid mogelijk worden. En uit het onderwijs dat we in voorgaande zondagen hebben gekregen vanuit de catechismus blijkt dat die verlossing maar door één iemand kon worden bewerkt. Ik haal nog maar even op. Dat moest gebeuren door iemand die ook daadwerkelijk in de plaats van een mens kon staan. Want wij zelf konden het niet. Wij zijn niet in staat, niet bij machte om onze zonde te verzoenen zelf. Een ander kon het ook niet voor ons doen. Niet een dier, niet een engel, niet een ander mens. Want de toren van God is zo groot dat je daar goddelijke kracht voor moet hebben om die te kunnen dragen. Maar tegelijkertijd moet de straf wel aan een mens gestraft worden, want hij is degene die gezondigd heeft. De enorme kloof die er is ontstaan door onze zondeval in het paradijs en onze dagelijkse zonde, die kan maar door één manier overbrugd worden: door die middelaar, die tegelijk God is en mens. Waarachtig echt God en waarachtig echt en rechtvaardig mens, mens zonder zonde. Toen hebben we die naam gehoord. Wie is dat dan? Jezus Christus, de Zoon van God. En toen begon de catechismus met de geloofsbelijdenis te behandelen. Allereerst als het gaat over God de Vader en de schepping en zijn voorzienigheid. En vervolgens die namen van de Heer Jezus. Zaligmaker, Christus, de gezalfde, Zoon van God, enig geboren Zoon van God. En nu? Nu staan we dan aan het begin van die weg die deze middelaar moest gaan. Dat is eigenlijk de vraag, als we dan weten wie het is die ons zalig kan maken. Hoe heeft hij dat dan gedaan? Wat was er dan nodig dat hij moest doen? Wat moest er gebeuren door hem? Nou, zondag 14 maken we een begin met: wat heeft de middelaar, onze Heer Jezus Christus, nu moeten doen om ons te verlossen? En dat woordje moeten, ik heb er al een paar keer even de klemtoon op laten vallen. Laat dat ook wel steeds in onze gedachten blijven als we die weg van vernedering en verhoging met elkaar in de komende zondagen, zo God het geeft, gaan overdenken. Dit zijn allemaal stappen, allemaal schakels die hij heeft moeten tot stand brengen. Omdat als er één mist, de zaligheid niet door hem bewerkt zou worden. Dan was er geen vergeving, dan was er geen bedekking van de schuld, dan was er geen verzoening met de Heilige God, dan was er geen zaligheid. Wat heeft de Heer Jezus moeten doen om een zondaar zalig te maken? Nou, het eerste is ontvangen van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. Gods Zoon is mens geworden. Dat is ook het thema deze middag. Gods Zoon is mens geworden. Het is eigenlijk vandaag kort na Pasen weer kerst. Maar die horen ook bij elkaar. En Gods Zoon is mens geworden, dan heeft hij onze menselijke natuur aangenomen om die menselijke natuur te verlossen. Die twee gedachten deze middag. Gods Zoon is mens geworden, dat is, hij heeft onze menselijke natuur aangenomen om onze menselijke natuur te verlossen. Ja, wat betekent dat nou eigenlijk als wij belijden, en we hebben dat net ook gedaan, en we hebben dat gedaan met de kerk van alle tijden en alle plaatsen die datzelfde beleid, ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. En er komt straks nog een vraag achteraan, wat voor nut heeft dat nou? Even maar heel eenvoudig gezegd, wat heb je daar nu aan? En dan lijkt het eigenlijk wel alsof de catechismus gewoon vandaag geschreven is. Een catechisant kan zo'n vraag ook wel stellen. Wat heb ik er eigenlijk aan? Of een van uw kinderen kan die vraag stellen. Wat heb ik er nou aan als we dit geloven, als dit door de Bijbel verkondigd wordt? Wat heb ik er aan? Wat voor nut heeft het? Nou, eerst, wat betekent het als we belijden dat hij van de Heilige Geest is ontvangen en geboren uit de maagd Maria? Wel, dat de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, dus hij blijft wat hij is, De ware menselijke natuur uit het vlees en bloed van de maagd Maria door de werking van de Heilige Geest heeft aangenomen. Als we eens rustig naar dat antwoord kijken, gemeente, dan zien we dat heel die heilsweg, al die dingen die moeten gebeuren om een mens zalig te maken, ook te maken hebben met de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Het is de drie enige God die eraan te pas gaat komen om u en jou en ik zalig te kunnen maken. De eeuwige Zoon van God. God zendt hem. God geeft hem. God de Vader geeft hem. De Zoon komt. Hij wil ontvangen worden van de Heilige Geest in de maagd Maria. En het is de Heilige Geest die daar ook zijn taak in heeft. Om dat wonder dat we niet bevatten kunnen met ons menselijke verstand, ons verduisterde verstand, om dat wonder in de schoot van Maria te bewerken. In de weg ter zaligheid is de drie enige God betrokken die zoekt een mens zalig te maken. Die als de drie enige God zich in al zijn liefde en zijn bewogenheid en zijn barmhartigheid zich zover voorover buigt om in de diepte gevallen Adamskinderen op te zoeken. Ik zeg het eigenlijk nog veel te zacht. Want het woord verkondigt ons dat hij zijn bloed gaf om ons vijanden te verzoenen met zijn Vader. Om goddelozen, mensen die zonder God leven. En nogmaals, dat is heus niet in allerlei uitspattingen van allerlei grove zonden. Maar gewoon leven alsof God er niet is. Gewoon je dingen doen zonder God daarin te leren betrekken. Gewoon dat voortkabbelende leventje wat niet denkt aan God. Dan hoef je niet alleen allerlei grote zonden te begaan. Kun je keurig netjes leven, maar zonder God. Hoeveel mensen zijn er niet die gewoon keurig netjes leven, maar zonder God? Dat is godloos. Om godloze mensen die naar hem niet vragen, naar hem niet zoeken, om hem zich niet bekommeren, om zijn wet zich niet bekommeren, om die zalig te maken, vijanden tot kinderen Gods te maken. Als je daar al eerst eens over nadenkt, hoe God de Vader daarin betrokken is, dan duizelt het je toch? Die liefde van de Vader is toch zo overweldigend? Dat is goddelijke liefde. Dat de Vader gezegd heeft in de stilte van de eeuwigheid, toen de drie enige God het plan... Ja, je kunt alleen maar wat menselijke woorden gebruiken om het begrijpelijk te maken. Maar dat die heilige God, de drie eenheid, in de stilte van de eeuwigheid met elkaar gesproken hebben. Hoe moeten we nou goddeloze mensen, hoe moeten we nou zondaren, vijanden van ons, tot onze vrienden weer maken, tot kinderen van ons maken. Hoe kunnen we ze weer terugkrijgen? Dat de Vader zei, Zoon, dan zult u moeten gaan. Dan geef ik u. Dan zend ik u. Met deze opdracht. Om alles te vervullen wat in onze wet staat. En om al de overtreding van die wet op u te nemen en daar de straf voor te dragen. Zijn enig geboren zoon gezonden. Moet je eens voorstellen. Je hebt één kind. U hebt samen met uw vrouw of met uw man één kind. En je besluit, dat kind, dat geef ik over in de handen van vijanden die hem zullen vermoorden, om die vijanden tot vrienden te maken. Een enig geboren kind. Ga nu, geef uw leven, want ik heb die vijanden zo lief dat ik ze wil laten erven van mijn koninkrijk. Zou u dat doen? Zou u daar uw kind voor over hebben? Uw enig kind? Of al zou je 100 kinderen hebben, zou je er 1 van daarvoor over hebben? Ik niet. Dit is een liefde, daar kan ik niet bij. Dit is goddelijke liefde. Je moet God zijn om zo lief te kunnen hebben een mens dat in vijandschap tegenover hem staat, om die door middel van de dood van je eigen enige geboren zoon met jezelf te verzoenen. En als de Heilige Geest ons er niet iets van laat zien en laat ontdekken hoe erg, hoe vuil, hoe smerig de zonden zijn, wat die veroorzaken tussen God, mijn schepper en mij, wat ik door mijn val in de zonde als Adamskind en de zonde die ik nog dagelijks bega in mijn gedachten, in mijn woorden, in hoe ik kijk naar iemand, waar ik naar luister, wat ik doe met mijn handen, al die zonden, als ik niet maar iets van de geest daarvan te zien krijg, hoe verschrikkelijk dat is, dan besef ik eigenlijk niet eens iets van de liefde van deze God de Vader. Toch? Je enig geboren zoon overgeven in de volheid van de tijd, toen het de tijd was dat God zei, mijn zoon, nu moet je gaan. Nu moet je die opdracht gaan vervullen. Nu moet je je gaan vernederen. Nu moet je onder de wet komen. God heeft de wet gegeven, hij is de wetgever, maar nu komt hij er zelf onder om te gaan doen wat hij zelf eist. En dat hij zo die weg gegaan is, dan kan je toch niet meer een houding aannemen zo van, nou ja, ja, een mens is nou eenmaal een zondaar en die doet niet alles goed en een mens is maar een mens. Dan moet je toch iets van de ernst van de zonde in gaan zien. Wat dat teweeg gebracht heeft. Namelijk dat de Vader zijn enig geboren zoon daarvoor heeft moeten geven. Dat is een wonder. Dat is goddelijk om zo'n plan te kunnen bedenken. En misschien voor een van de jongeren of misschien van een van de ouderen die er ook wel eens mee zit. Hoe weet ik nou dat de Bijbel Gods woord is? Nou dit. Precies dit. Er is geen ander boek van welke religie ook die dit verkondigt. Dat is allemaal zelf doen en opklimmen en dit nalaten en dat wel doen en zulke offers brengen en een treetje hoger komen. Er is geen enkel boek van welke religie ook dat zegt, God daalt af om te doen wat wij hadden moeten doen. Dat zit niet in ons verstand, dat zit niet in ons brein. Dat kon niet bij een mens bovenkomen. Dat je op zo'n manier verlossing gaat bewerken. Dat God zegt, ik zend mijn eigen zoon in de plaats van mijn vijanden. Daar moet je God voor zijn. Dat moet van buiten deze wereld komen, vanuit de hemel, om zo'n heilsplan te kunnen bedenken en uitvoeren. Het liefste wat je hebt, deze is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Als ik naar hem kijk, dan verheug ik me in hem. Hij is mijn alles. En ik geef hem aan vijanden. Goddelijke liefde. Dat moet iets zijn, gemeente, dat ons voor het eerst of opnieuw maar even heel stil maakt, vindt u niet? Daar moet je maar eens een poosje over nadenken. Dat onbegrijpelijke wonder. De eeuwige Zoon van God die mens wordt. Voor vijanden. Wat tegelijkertijd dan zo'n heerlijk evangelie is. Dat wie dat nou heeft ontdekt door het werk van de geest. Mijn afdwalen, mijn zonde die ik bega. Mijn geen rekening houden met God. Mijn zo vaak godloos leven. Bewijst dat ik een vijand van hem ben. En nou komt Christus, de Zoon van God, tot mij. Want ik ben er zo een. Ik ben er zo een. Dan is het ontdekken van je schuld ten diepste, en dat klinkt heel vreemd, maar de catechismus heeft het ook wel zo kunnen en willen verwoorden. Het ontdekken van je schuld is ten diepste troost. Wat is uw enige troost, beide in leven en in sterven? U kent dat antwoord. En in het stuk van de troost, in de catechismus, in dat hoofdstuk, komt onze ellende aan de orde. Als ik iets van mijn ellende, uitlandigheid leer zien, heeft dat het doel dat de geest mij gaat troosten, dat er een vader in de hemel is die voor zulke zijn zoon zond, die kwam onder de wet die mij veroordeelt. Ik lig onder die wet. Die wet veroordeelt mij als een godloos mens, als een vijand van God die de straf verdiend heeft, die de dood in moet gaan, de eeuwige dood. En dan komt hij onder die wet. Hij komt naast me. Sterker nog, hij zegt, kom, doe jij maar een stap opzij. Ik in jouw plaats. Dan zal ik dragen wat de wet van je eist. Dan zal ik ondergaan wat de wet aan oordeel over je uitspreekt. Hij heeft onze menselijke natuur aangenomen. Er zit de belijdenis in dat dit een actieve daad van de Zoon ook is. Niet alleen de Vader die hem gezonden heeft, maar ook de Zoon die gezegd heeft, ja Vader, zend mij. Ik ben bereid om uw wil te doen. Ten volle. Ik ben bereid om goddelozen met u te verzoenen, want uw liefde tot zulke gevallen Adamskinderen is dezelfde als die ik in mijn hart heb. Ik wil ze ook verlossen. Ik wil ook dat ze zalig worden. Zend mij. Hij heeft die menselijke natuur aangenomen. Hij heeft gewild om geboren te worden. Zijn geboorte was geen vergissing, geen ongeluk, niet onverwacht, geen lot, maar daad. Hij wilde geboren worden. Vanaf dat allereerste begin dat er een mens begint te ontstaan en waarbij dat bij ons gebeurt op een manier dat de zonde gelijk vanaf het eerste begin doorgegeven wordt. We hebben het met Pasen nog gehoord. Bij drie van de kinderen die gedoopt werden, bij alle drie. In zonde ontvangen en geboren. Vanaf dat allereerste begin wil de Zoon van God in de plaats van zondaren staan. En daarom moest Jozef aan de kant, anders zou de vrucht in de schoot van Maria ook weer met die zonde zijn belast. Daarom deed de Heilige Geest dat wonder van het brengen van de Zoon van God in de schoot van Maria. Hij wilde op die manier de weg gaan die wij allemaal zijn gegaan. Om het vanaf het allereerste begin over te doen. Hij is dus niet een mens geboren waarvan God gezegd heeft, nou, die kies ik uit om mijn zoon te zijn. Maar is niet een mens die door God werd uitgekozen en u geef ik goddelijke kracht om dat werk te gaan doen. Want als dat zo was geweest, als hij eerst geboren was als een zoon van Jozef en Maria en dat God vervolgens had gezegd, nou, ik adopteer hem, dan was er nog een klein stukje vanuit ons leven geweest wat onverzoend was. dat allereerste begin. Maar de zoon heeft gezegd, mijn vader, ik wil vanaf het allereerste begin het overnieuw doen. Opdat hun hele leven gereinigd zal worden. Het woord is vlees geworden. Hij heeft zelf onze natuur aangenomen. Gods zoon is mens. En dat is een mysterie waar we met ons verstand niet bij kunnen. Hoe de geest nou over Maria gekomen is, overschaduwd heeft, is het woord dat we lezen. Maar dat is de weg waarin dat wonder heeft plaatsgevonden en de zoon van God in de schoot van Maria werd ontvangen. En ook daar duizelt het als je erover nadenkt. Wie is hij die onder het hart van Maria komt? Wie dat is? Door het woord zijn alle dingen gemaakt die gemaakt zijn. Wordt zelf een schepsel. Hij die eeuwig is, komt in de tijd. De Almachtige wordt een embryo en een hulpeloos afhankelijk babytje. En ook dat is troost. Toch? Begrijpen we dat? Vatten we dat? Geloven we dat? Dat is troost. Als hij zo dat allereerste begin heeft overgedaan. Dat is troost. Ook voor ons als vaders en moeders, voor onze kinderen. Die misschien nu een andere route gaan, een andere weg gaan. En voor wie we dagelijks bidden. Heer, houdt u ze toch vast, brengt u ze terug. Hij is gekomen om dat hele leven over te doen. En als ouders op latere leeftijd tot Christus gebracht worden, getrokken worden, dan is Christus de zaligmaker die het heel verzondigde leven, ook van al diegenen die wel in de kerk bleven, en ook van al diegenen die wel van jongs af aan erbij opgevoed zijn, maar het heel verzondigde leven is door hem bedekt met zijn werk. Dat is troost voor de dingen die ik vergeten ben. En dat is trouwens ook goed om te bidden, hoor. Zoals David dat eens bad. Vergeef mij de zonde van mijn jeugd. Je mag het bidden. Heere, wilt u mij ontdekken aan wat niet goed was uit het verleden? Niet om die oude koeien uit de sloot te halen, maar dat ik weten mag dat ze weg zijn. Dat ze verzoend zijn door dat werk van uw zoon. Wilt u mij ontdekken aan de dingen van vandaag die niet goed zijn? Maar wilt u zo met dat leven van Christus, dat volkomen was, al mijn onvolkomenheid bedekken en al mijn schuld wegnemen van de zonde van een peuter. Of een kleuter. Of de dingen die ik op de lagere school gedaan heb, die toch ook zonde waren. Of op de middelbare school. Of toen ik puber was en overal tegenaan schopte. Heere, wilt u het allemaal wegnemen met dat volmaakte leven van de Heer Jezus, dat hij vanaf het allereerste begin over heeft gedaan. Geboren uit de maagd Maria. Zo moest het. Zo moest het. Om verzoening te doen, om de zaligmaker te zijn van zondaar. Onze menselijke natuur aangenomen. Ons in alles gelijk geworden, belijden we. Ja, het is zo vol, dit evangelie. Ons in alles gelijk geworden. Moet je dat eens op je in laten werken? Dat betekent dat hij inderdaad die hoge priester is die in alle dingen verzocht is geweest, maar staande is gebleven. Zonder zonde is gebleven. Maar hij weet precies wat er op je afkomt, hoor. Hij snapt het. Als je met hem bespreken gaat de verleidingen die op je afkomen. Wat je moeilijk vindt in het geloven. Waar je steeds in struikelt. Hij weet wat het is. Niet alleen maar weet hij het in de zin dat hij het ziet waar je steeds in zondigt. Maar hij weet ook wat de kracht van de zonde is en wat de verleiding van de zonde is. Hij is in alle dingen ons gelijk geworden. Hij kent de zwakheid van ons vlees. Zelf is hij staande gebleven. Dat is mijn hoop, dat is mijn uitzicht, dat is mijn troost. Maar hij is ook degene die precies weet waar ik zo zwak in ben. Ik kan vrezen voor de Satan die weet mijn zwakke plekken. Satan heeft 6000 jaar psychologie gestudeerd en die weet precies hoe hij mij aan moet pakken en ten val moet brengen en waar ik voor struikel en waar ik aan toe kan geven. En dat zet hij in. Maar ik heb een zaligmaker die in alle dingen mij gelijk geworden is en die dingen ook weet. En als ik het nou leer om het met hem te bespreken, dan heb ik een zaligmaker die niet tegen mij zegt, "Tjo, heb jij daar last van? Is dat jouw zwakke punt? Ik had je toch wel sterker gedacht." Nee. Dan is hij die zaligmaker die zegt, ik ben in alle dingen gelijk geworden. Aan jou, aan u. Ik weet waar je mee worstelt en ik weet wat je nodig hebt. En sterker nog, ik mag je het evangelie verkondigen. Ik heb wat je nodig hebt. Om in de verleiding en de verzoeking staande te blijven. En waar je gevallen bent, om te vergeven. En als je het mij belijdt, ik wist het al. Maar nu kan ik het je ook vergeven en het kwijtschelden. In zijn alle dingen gelijk geworden. Dan heb ik een zaligmaker met wie ik in alle openheid kan spreken. En dan is die binnenkamer zo heerlijk. Ken u dat? Je hebt toch wel een binnenkamer? Je hebt toch wel zo'n plekje waar u van hart tot hart met hem spreekt? Zo'n, waar het dan ook is, maar zo'n stil moment waar je je hart open kan leggen voor de Heiland. In de wetenschap, hij is mij in alle dingen gelijk geworden. En dan mag ik het hem zeggen, waar ik mee worstel, waar ik mee zit, waar ik in gestruikeld ben. Waar hij vraagt, wat hij ook vroeg aan die Melaatse, wat wilt u dat ik u doen zal? Wat kan ik voor je doen? Nou, zo'n binnenkamer is zo'n zegen. Waar je met hem van hart tot hart kan spreken. Waar je zelfs je diepste schuld aan hem kan belijden. Ik denk nog even aan die tekst. En is van Kefas gezien, u weet het wel, Petrus. Zomaar een paar woorden, maar daar zit zoveel achter en zoveel in. Dat de Heer Jezus die opstond uit de dood en uit het graf. Eerst Petrus kwam opzoeken. Waarom? En waarna? Waarna? Omdat hij hem 3 keer had verloochend. En bitter weende, was weggegaan. En de Heer Jezus is hem in alles gelijk geworden. Nee, hij heeft niet verloochend. Hij heeft gebeden dat het geloof van Petrus niet zou ophouden. En hij komt hem opzoeken en onder 4 ogen spreken ze. En het is voor Petrus tot eeuwige zaligheid geworden. Onze menselijke natuur aangenomen. Het is voor een zondaar een woord van vreugde. Daar ligt nou de verlossing in. Hij is mij gelijk geworden, dat wilde hij. Dat is vergeving van schuld, verlossing van zonde, redding van de dood. Redding van dat oordeel van de wet. Want hij is onder die wet gekomen. Om degene die onder die wet zijn nu juist te verlossen. En als zoon van God zulke die onder de wet zijn en door de wet veroordeeld moeten worden, te maken tot kinderen van God. Door onze natuur aan te nemen, biedt hij ons het leven. Zijn natuur biedt ons het leven. Mijn natuur bracht hem de dood. En dat heeft de zoon geweten. En toch heeft hij gezegd, Vader, ik wil. En hij deed het. En hij ging. En zo werd hij de zaligmaker. En werd hij geboren. En heeft de geest het zo bepaald en geleid dat de schriften zouden worden vervuld, zodat wij het vandaag ook weer mogen horen en het zeker mogen weten en het bevestigd mogen krijgen. Hij moest geboren worden in Bethlehem. Hij moest geboren worden uit het geslacht van David, in de stam van Juda. En de Geest heeft het zo geleid dat die profetieën zijn vervuld, zodat ik het zeker mag weten. Hij is het. Heden is u geboren. De zaligmaker, Jezus Christus, in de stad David. En zo is hij de middelaar geworden. Die hoge priester die behoorlijk medelijden kan hebben met al onze zwakheden. Die staande is gebleven dus toen de Satan op hem afkwam. En er zijn zoveel momenten geweest dat de Satan hem belaagd heeft en aangevallen heeft in de woestijn. En tijdens zijn rondwandeling op aarde en op het kruis nog. Maar hij heeft zo geleefd in al die verschillende levensfasen dat hij een volkomen leven tot eer van zijn vader heeft geleefd. Toen zijn vriendjes een vervelende grap gingen uithalen, deed hij niet mee. Toen in de klas een van de kinderen gepest werd, deed hij niet mee. Om als jij een van je klasgenoten pest, het jou te kunnen vergeven. En toen hij opgroeide en met zijn buurjongens in de puberteit kwam en die allerlei dingen gingen uitspoken, toen deed hij niet mee. Om alles wat jij misschien in je puberteit hebt uitgehaald, te kunnen vergeven. En toen hij volwassen werd, paste weer toe op uzelf. Wat anderen misschien niet van u weten. Hij weet het, maar hij is staande gebleven om zijn armen uit te breiden en te zeggen, kom, beleid het mij. Want ik ben in alle dingen u gelijk geworden. Maar nu die grote hoge priester die genade geven kan en te hulp kan komen. Daar ligt de uitkomst. Daar ligt het heil. Daar ligt mijn troost. Dat mijn leven straks, door dat bloed van Christus bedekt, volkomen is in de ogen van God de Vader. We zijn gekomen tot Jezus en het bloed der besprenging. Hier hebt u het. Dit is het. En dan moet je zelf zeggen, ja, we zijn gekomen tot Hem. Hoe kan dat? Omdat Hij kwam tot ons. En Hij weet als geen ander wat de kinderen van zijn vader nodig hebben, wat zij die tot hem gekomen en gevlucht komen nodig hebben om in dit leven, ook in de heiliging van hun leven, in het leven tot eer van God nodig hebben. Hij weet wat er op hen af zal komen vanuit de wereld en vanuit de geestenwereld van de Satan om te bestrijden. Maar hij heeft wat nodig is om staande te blijven. En dat is de geweldig rijke troost dat we mogen beleiden. Hij heeft onze menselijke natuur aangenomen. Nou, dan komt die vraag, wat heb je daar nou aan? Wat voor nut heb je hiervan? Nou, er is al heel wat gepasseerd, nietwaar? Wat ik eraan hebben mag. Wat ik eruit voor winst uit mag halen. Wat was het doel van zijn ontvangenis op deze manier en zijn geboorte? Nou, onze tekst zegt het klip en klaar. Opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. Dat je om zijnentwil God de Vader weer mag gaan aanroepen als Abba Vader. Dat ik een Vader in de hemel heb. Nou, daar hebben we al eens eerder over nagedacht, over dat vaderthema in Gods woord. En wat er allemaal ook in onze situatie mis kan gaan in de verhouding met vaders. Maar ik zal dat nu niet herhalen, maar u weet toch nog wel. Vaders, wij moeten vader zijn zoals God zich in zijn woord openbaart als vader. Dat is vaderschap. En als ik zo'n vader niet had in dit leven, of ik heb geen vader meer die op zo'n wijze voor me zorgt, dan heb ik een, om Christus wil, een vader in de hemel die ik mag aanroepen met Abba, vader, als een kind. En dat is niet in de eerste instantie een liefkozende naam hoor, zo is het niet bedoeld. Vadertje of zo, nee. Abba, vader. Is de kreet, is de roep van een kind die zijn vader nodig heeft om te helpen. Vader, als die enge hond op je afkomt. Als je jezelf weer in de nesten hebt gewerkt. Vader, help. Vader, zie naar me om. Vader, om Christus wil, wees mij genadig. Wat heb ik eraan? Alles. Ik heb er alles aan dat hij op deze wijze gezonden werd en geboren wilde worden. En dat de Heilige Geest hem zo in de schoot van Maria heeft doen ontvangen. Daar heb ik de zaligheid mee. Daar begon het mee. Ja, en al die andere schakels horen daarbij. En die komen nog als God het ons geeft, die we overdenken mogen. Geen van die kan gemist worden, maar deze dus ook niet. Op zo'n wijze onder de wet komen is mijn hoop en mijn zaligheid dat ik van de vloek van de wet verlost word. En ik zie het op het kruis en dan maak ik maar de sprong naar Goede Vrijdag. Dan zie ik op het kruis dat de vloek van de wet daar uitbetaald wordt. Op hem die mens werd en die in de plaats van zijn volk ging hangen onder het oordeel van God. Ja, ja. Wat heb ik aan deze ontvangenis van de Heer Jezus in de schoot van Maria door de Heilige Geest? Wat heb ik er voor voordeel bij? Mijn voordeel begint bij het oordeel over hem. En ik hoop dat u dat begrijpt en gelooft. Voordeel van zijn geboorte is wel de erkenning van het oordeel over mijn geboorte. Dat ik het niet over kan doen. Dat ik het niet red. Dat ik het nooit voor elkaar zal krijgen. Maar hij wel. Voordeel van zijn geboorte is het oordeel over mijn geboorte. Maar wat een evangelie van welkom, van aanvaarding, van toegang tot deze zaligmaker, de Heer Jezus Christus, die zegt, ik in uw plaats. En dan wordt een zondaar bedekt. Ik wil er nog heel even de vinger bij leggen, gemeente, dat vindt u wel goed. Voor Gods aangezicht mijn zonde bedekt. Nou, dat is het voordeel. Dat is het grote wonder van zijn ontvangenis en zijn werk en die weg van vernedering en verhoging bedekt. Als ik zo achter Christus schuil, als ik zo door hem en zijn offer bedekt word, dan ziet God geen zonde meer in mij. Nou, dat is nog een ding waar je de hele week over kan nadenken en je raakt er niet over uitgedacht, je duizelt je. Al die dingetjes die ten diepste zonde zijn, die flits in je gedachten die niet goed was. Dat woord wat je sprak. De blik in je ogen. Nou, ik heb er net wat van gezegd. Maar al die dingen. Zo door de Heer Jezus bedekt. Dat geen van die straks in het oordeel nog zichtbaar is. Dat is het evangelie. Van de Heer Jezus Christus die mens werd. Dan is er geen enkele zonde straks meer die nog voor de troon zichtbaar wordt. En dit is, dat woordje bedekken is dan tegelijkertijd ook weer zo persoonlijk. Hij die onder de wet kwam om degenen die onder de wet waren daarvan te verlossen. Nou, dan is de Heer Jezus, zoals we het hem ook wel mogen noemen, een persoonlijke zaligmaker. Dan past hij precies op zo'n zondaar. Ik heb het wel eens eerder gezegd, aan Petrus moesten andere zonden vergeven worden dan aan die moordenaar aan het kruis. Van Petrus lezen we niet dat hij een moord gepleegd heeft, van die moordenaar wel. En toch moesten ze allebei bedekt worden met dat bloed. Maar de Heer Jezus heeft bloed dat allerlei zonden bedekt. Van de grootste zondaar tot wat Luther noemde die poppenzonde. Maar dat is wel nodig, gemeente. Dat hij mijn persoonlijke zaligmaker wordt, die zo persoonlijk al die dingen bedekt. En weet u wat de weg daartoe is? Dan wijs ik u nog maar één keer naar die binnenkamer. De weg daarvoor is dat je het hem nou in alle eerlijkheid leert belijden. En weet je niet wat je moet belijden? Dan mag je de geest nog vragen. Ontdek mij aan mijn zonde. Dat hij het is die al mijn zonden ordelijk voor ogen stelt. Ordentelijk, dat is natuurlijk een oud woord, maar in orde voor mij stelt. Zodat ik ermee naar de Heer Jezus kan. En hij zegt, ik heb bloed dat het bedekt. En ik weten mag dat ik door hem een kind van de Vader ben geworden. Die door de geest van God mag roepen, Abba. Vader. Dat is nodig. En het is voor ieder mee beschikbaar. Hij gaat geen mens die tot hem vlucht afwijzen. Hij zal niet zeggen, wat kom je doen? Als je het hem zo komt vragen. Echt niet. Daar is hij op uit. Want de verkondiging van het evangelie is erop uit. Om mensen tot Christus te brengen. U bent niet genaderd vandaag tot de Sinaï met donder en bliksem. Maar u bent genaderd tot Jezus. De middelaar van het Nieuwe Testament. En het bloed van de besprenging. Zalig die gelooft. Amen. Laten we samen de Heere danken en bidden. We komen zo aan het einde van deze dienst ook samen in gebed voor uw troon, Vader, Zoon en Heilige Geest. Om u allereerst te danken om wie u bent, die God die van eeuwigheid af dat wonderlijke, door ons mensen niet te bevatten heilsplan heeft uitgedacht. En die dat in de volheid van de tijd kwam uitwerken, u, God de Zoon, lieve Heiland. En u, Heilige Geest, die dat vanaf de Pinksterdag ten volle kwam uitgieten op allerlei vlees, op allerlei soorten mensen, om dat werk te doen in de harten, dat ze deel krijgen aan dit heilsplan. Wij bidden uw zegen over datgene wat we deze dag hebben mogen horen uit uw woord, dat u tot ons sprak. Geef, Heer, dat we het mee mogen nemen in onze hoofden, maar bovenal ook in onze harten. Dat het ons zal sturen en leiden, vormen tot uw eer. En dat u inderdaad er zo mee verder werkt dat uw huis vol wordt. Laat het een dag geweest zijn, Heere, van winst voor dat onbeweegbare koninkrijk dat komt. Dat u bezig bent te brengen. En wie weet het, Heere, u alleen misschien deze week wel ten volle zal doorbreken. Maak ons daarop bereid. Daar bidden we u om dat een ieder van ons, voordat u wederkomt, bereid zal zijn om u te ontmoeten. En als wij soms mensen of kinderen of kleinkinderen niet meer goed weten te bereiken met dat evangelie. Heere, het is voor u. Eén woord. Eén uitstrekken van uw hand. We bidden u erom. Wees met ons als we van hier gaan. Dat u ons veilig geleidt over gevaarlijke wegen. Met hen zijn die misschien in een stil huis thuiskomen en niet goed over kunnen doorspreken misschien thuis. Dat u met weduwe en weduwnaar en alleengaande zijn. Geef, Heere, dat we dan altijd toch, wie we ook zijn en hoe druk het misschien ook is als we thuiskomen, toch die binnenkamer mogen kennen om met u er nog een ogenblik over door te spreken. Tot uw eer, tot ons heil. Wees met de jeugd van de gemeente als ze na deze dienst hopen samen te komen. Dat u ook dan die verenigingsavond gebruiken en door uw geest zo sturen en leiden dat ze een zegen mogen ontvangen die eeuwig duurt. Denk aan ons allen, Heer, ook in de week die voor ons ligt. De dingen die gepland zijn, kerkelijk werk, ambtelijk werk, het leidinggevende werk. Dat u dat, Heer, alles zo zegenen dat u er de eer van ontvangt en dat onze gemeente gebouwd mag worden in dat allerheiligst geloof. Vergeef genadig het zondige. Hoor onze gebeden niet om iets in ons, maar om die grote hoge priester die in alle dingen verzocht is geweest, maar zonder zonde bleef. En die nu aan uw rechterhand is en wiens gebed u altijd hoort. Amen. Het 11e vers uit Psalm 34 is onze slotzang. Ontvang nu met een biddend hart de zegen van deze God die ik op zijn bevel op u mag leggen. Ga zo heen in vrede en wees een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.